Om je wil te zien de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij bij de aanvang geschonken, of bij de voortganger ruiterlijk vermenigvuldigd, van hem die is en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij nu zingen Psalm 118, het 10e en het 11e vers.
Het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Daar was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vlees, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard.
Laten wij nu samen het aangezicht der Heere zoeken en hem om zijn zegen bidden. Heere, bij groot en waarachtige God, we zoeken uw aangezicht in het gebed. Gezijt in de hemel, daar spreidt zij de glans van uw heerlijkheid in zonderheid en toon. En wij zijn mensen die wonen op de wereld, die om daar zonden boven blikt is. Zondige mensen, die elke dag hun schuld vermeerderen. Die ook op deze dag niet leven kunnen, zoals het u behaagt. Die nochtans voor uw aangezicht komen. En aan u vragen, o God, wil met ons nu doen naar onze zonde. Verwerp ons van voor uw aangezicht toch niet. En laat van ons uw heilige geest niet scheiden. Mogen we op deze feestdag van deze middag tot u naderen. Opdat God onze ongerechtigheden zou dragen. En onze zonde zou wegnemen. Omdat gij de plaats van onze eerste vader innemen zou. Die nagelaten heeft goed te doen gelijk u hem bevolen had. Gij, o meerdere Adam. Gij die van God gekomen zijt als de nieuwe mens. En die vervuld heeft alles wat een vader u op de hand gezet heeft. Opdat mensen die het voor u had zullen moeten bekennen. Een doel genoeg te hebben, door kinderen God zouden worden. O Heere, als er vanavond zullen te zijn, voor wie het nog geen kerstfeest geworden is, die nog over de aarde zwerven als vreemdelingen van u, die zichzelf niet verlossen kunnen, breng u vanavond eens tot uw eerlijke bekentenis aan uw voeten. dan hoort u ook nog de stem van het verdwaalde schaap. Dan wilt u ze redden die ter dood gekregen zijn. Dan geneest u ook vanavond gebroken van hart. Want daartoe hebt u ons uw evangelie verkondigd. Trek u op, hier met ons. Zegen ook degenen die nog zonder u leven. Die u nog nooit hebben lief gehad. Die uw heerlijkheid nog nooit aanschouwd hebben. Die nog nooit in verwondering over u genade hebben uitgeroepen. Wee mij dat ik zo gezondig ben. Die het misschien wel weten onbekeerd te zijn. Misschien wel gevoelen dat de zoon voor u niet verschijnen kunnen. Maar voor wie het nooit nood geworden is. Zulke nood waaruit ze zichzelf niet meer helpen kon. Ach Heere, dan zijt u niet alleen een God die verlost. Maar dan zijt u ook een God die in de nood brengt. Die de zonde ontdekt en die de breuken openstaat. Die het ons doet gevoelen dat we tegen u gezonde staan. Doe ons dan eens zien onze aarde wat is waarin we van nature verkeren. Want al hebben we op de wereld alles wat ons hart begeert. En we hebben u niet, dan zijn we nog straatarm. Dan zijn we nog minder dan de redeloze dieren. Want als u sterven, dan keren ze naar het stof en ze hebben hun zieltje verliezen. Maar als we onbekeerd sterven, dan gaat onze ziel naar de plaats van eeuwige rouw. O Heere, red ons dan tussen wieg en gerecht. In de tijd der genade deze wel aangename tijd, de dag van zaligheid. Zegen u ook onze kinderen. Wil zijn horen doorgeven om te luisteren wat op hun vrede doet. Om te mogen gevoelen in hun hart dat gij het zijt die hen toeroept. Mijn zoon, geef mij uw hart. Die ze kiezen in hun jonge jaren. Vluchten tot u in die schuilplaats des Allerhoogsten. Gedenk u aan al onze zieken, Heer. Aan alle die het rouwkleed dragen. Die in moeite en verdriet eenzaam hun levensdagen voortzetten. Daar is zo'n schrijnende eenzaamheid in het hart der weduwe. Doe het vrolijk zingen. Daar zijn weduwnaren die alles missen. Schenk die hulp. Wees dus laatst op God hopen. En wil in deze dagen, waarin uw kerk rondom die om uw kribben vergaderd is, die milde gaven uitdelen die wel kan niet geven kunnen, die ze meegenomen hebt in uw troon om ze uit te delen aan een wederhorig kroost, zodat ze altijd bij u mogen wonen. En wil u onze zielen reinigen van alle ongerechtigheid, door het dierbaar kleed van uw gerechtigheid over onze naast en zwarte ziel uit te spreiden, omdat we voor het heilige oog van God van onze zonde gereinigd weer vrede vinden mogen met u. En hier wet in onze ziel ook dat verlangen om bij u te mogen zijn. Dat uitzicht op die eeuwige vrede die u ons verworven heeft. Aan het eind van ons vreemdelingschap. Wanneer we in mogen gaan in de vrede onze ziel. En mogen wandelen voor uw troon wat een nacht meer zijn zal. Waar het eeuwige loof het feest gevierd zal worden. En waar de water zullen scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Ach, dat is toch het goed dat u ons hebt weggelegd. Dat is toch de erfenis die ge ons hebt toegezegd, Heer. Die ge bewaart in de hemelen voor alle die ge op de aarde toebrengt. Door woord en geest, Heer. Laat ook in deze middag die erfenis onze zielen vervoering brengen. Om daarnaar te mogen uitzien en met Abraham die stad in het oog te mogen hebben. Om als vreemdeling op de aarde te kunnen leven. Heere, wil ook uw kerk zegenen waar u ook samenkomt. En al uw knecht het licht van uw zeus niet onthouden. Laat ook uw dienaar vanavond uw hulp ontvangen. Wil u zijn hart verheven in uw dode huis met al uw gunst. De wereld die het steeds op haar wijze. Mogen wij steeds sturen voor uw aangezicht. Het is ons een behoefte dat hadden. Ge zoudt er ons grotelijks mee verblijden. Onze ogen zijn op u geslagen. Vergeet, verlaat ons niet. Hoor u onze smeekstem. De oorzaak van de uren van uw naam. Om het bloed dat verbond tot Jezus wil. Amen. Laat ons nu zingen Psalm 89 vers 3.
Als de Heer zijn schepping
volbrengt, dan staat het telkens aan het eind van elke scheppingsdag. En God zag dat het goed was. En aan het eind van de zesde scheppingsdag staat. En God zag al wat hij gemaakt had. En ziet het was zeer goed. Waarom na die eerste vijf dagen goed? En waarom na die zesde dag zeer goed? Wel, u weet het al. Op die zesde dag is de mens gemaakt. Al het andere was uit het stof der aarde. Maar de mens kwam, ja, wat zijn lichaam betreft ook uit het stof der aarde. Maar wat zijn ziel betreft, uit de hemel, kwam God. En nu God de mens ziet, gemaakt naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis, nu ziet ook God. Alles is zeer goed. Helaas. In Psalm 15, daar staat God heeft van de hemel op de aarde neder te doen. En er was niemand goed. Ook niet tot steentje. Zodat de heerlijkheid des Heeren niet meer rusten kon op het werk waar God van gezegd had. Het is zeer goed. Om daar zonden wil onder de vloek gekomen. Edelen en armen. Alle mensen. Grote en klein. Niemand die goed is. Ook niet op eentje. En hier in de tekst, daar staat, en de heerlijkheid des Heeren, die ontschenen. Hoe kan dat? Als u onder het Oude Testament, dat kleine geheiligde plaatsje, waar niemand binnen mocht komen, dan één keer per jaar de hoge priester, en dat maar één keer, en dat in een rookwolk, en dat is zonder bloed. Wat is dat dan hier voor een heilige plek? Daar God neerdaalt, dat is helemaal geen heilige plek. Als de heerlijkheid dat hier in Israël als velden neerdaalt, dan is dat helemaal niet op een heilig plekje grond. Dan is dat gewoon op de zwarte vervloekte aarde. Dan is dat onder een paar mensen nachtwerkers die de nachtwacht hielden bij hun kudde. Gewone, bonkige, kroestige mensen. Herders. En het herdersvak in die dagen was lang niet meer zoals in de dagen van Abraham, Isaac en Jacob. Integendeel, het verarmde deel van Israël leidde zich aan het herdersvak. Over deze mensen schijnt de heerlijkheid des Heeren. Daar waren herders in diezelfde landstreek, in de landstreek van Bethlehem, waar dat wonder gebeurd is, waar ik u vanmorgen van sprak, waar Maria haar kindje ter wereld bracht en het gelegd heeft in de kribbe. In diezelfde landstreek, daar waren herders. Ze hielden zich in het veld staan, ze hielden de nachtwacht over hun kudde. En daar komt God. En ziet een engel dat hier stond bij hem. En de heerlijkheid des Heeren ontschenen. En ze vreesden met grote vrees. Wat waren dat voor mensen? Nou, het straks. Het waren gewone mensen. Helemaal geen schriftgeleerd. Helemaal niet de overste van het volk. Helemaal niet de wijze en de edelen. Het waren herders. Gewone werkmensen. Met eet in hun handen. Met een gebruind en gerimpeld gezicht, die daar in de nacht misschien onder het rondom het uitgaande vuur bijeen waren gewone herders, maar het waren ook herders die, ja, die zondaren waren. Want daar staat van deze mensen dat toen een engel ze verscheen en de heerlijkheid des Heeren over hem kwam, dat ze doodsbang werden. Ze schrikten met een panische schrik. Met grote vrezen werden ze bevangen. En zo zouden ze niet geworden zijn als het geen zonde waren geweest waren. Want Adam in het paradijs, voor de zonde zou die behoefte niet te vreemd. De vrees is een gevolg van de zonde. De vrezen met grote vrezen staan. Ze waren helemaal geen mensen om God te ontmoeten. Ze waren helemaal geen mensen die als onschuldige kinderen verblijd waren. Wanneer ze hun vader zagen, in tegendeel. Ze waren zondige mensen. Met grote vrezen bezet. Maar het waren ook bedroefde mensen. Ja, zegt u, maar dat staat zo niet in de tekst. Dat geef ik u toe. Maar dat staat, dat uw engel zei, ik verkondig u grote blijdschap. En dit weten we wel uit de Bijbel, dat God alleen maar blijdschap verkondigt. Grote blijdschap aan de mensen die grotelijk bedroefd zijn. Ik heb nog nooit een mens verblijd gezien in de Heere die niet eerst veel bedroefd was. Dus uit de continuïteit van het werk van God mag ik met alle zekerheid stellen dat deze mensen ook bedroefde mensen waren. Waarom waren ze dan bedroefd? Ach, het ging niet goed met het volk van God. Het ging niet goed. En Edomiet staat op zijn troon. En de overste van het volk, de leidslieden, ze wilden zelf niet ingaan en anderen verhinderden in te gaan. Ze hebben de mensen lasten opgelegd die ze zelf met de vingers niet aanroeren. Ze waren om te dragen. Ze waren vervreemd van de innerlijke band aan God. Ze hadden genoeg aan hun God doen. Ze offerden nog wel ijveren en ze dienden de Baal niet. Maar ze kenden de levende God niet uit de bezinding van hun hart. En dan wordt een mens zo hard. Dan verstaalt en verstijft de mens. Er zijn geen hartochtige mensen dan mensen onder de oude waarheid. Mensen onder de rechtzinnige God die God niet spreekt. Soms zijn de humanisten milder en barmhartiger dan goddienstige mensen zonder God. Ach, hoe verstijfd, hoe verkeerd, hoe verhard het evangelie als het niet verbreekt en als het niet verdedigt en als het niet verwarmt. Want u kunt niet dezelfde blijven bij Jezus. Als het evangelie van Christus gepredikt werd, heb er al meer de aandacht op gevestigd. Dan doet het altijd iets in het leven van een mens. Of je verhardt eronder, of je breekt eronder. Of het is je een steen dat aanstoot, of het is je een rot der behouden van tweeën. Straks dan zal Simeon het zeggen, deze is gezet tot een vijf en tot een opstanding van veel in Israël en tot een teken dat wij gesproken zou hebben. Dan zegt Simeon, als hij geopenbaard zal worden, dan zullen de gedachten uit vele harten openbaar komen. En dat is nog zo. Dat is ook onder ons. Ja. Dat is vreselijk. Tot een oordeel of tot een vrede. Tot een zegen of tot een vlucht. Beter of steeds slechter. Onder het evangelie. Van Gods genade. Maar nu. Deze mensen. Ze zijn bedroefd. Onder die warme dienst. Ze zijn bedroefd onder de heerschappij van Herodes. Die troon moest bezet zijn door een nazaat van David. En u zat de aardvijand van Israël, de Edomiet, Ezau, zat op de troon van Jacob. De antichrist, de tegengod, die andere Messias, die wereldse Messias, die weet het volk wel steunde in zijn God niet, want er is geen koning geweest die wat die vormendienst van Israël betreft meer gegeven en gedaan heeft dan juist Herodes. De tempel in Jezus' dagen die werd genoemd de tempel van Herodes. Waarom? Omdat Herodes die tempel stuk voor stuk had laten afbreken en hem opnieuw bouwen in al zijn glorie en in al zijn pracht. Hij wist wel hoe dat hij de volksziel bestelen moest. Die gehate in de moed, die wist wel hoe dat hij de gunst van het verstarde volk moest winnen. O ja, zo zijn er nog koningen en overheden en leraars genoeg. Ze weten wel hoe dat ze de gunst van het onbekeerde volk verstart in hun rechtzinnigheid moeten winnen. Ze bouwen aan de tempel, ze bouwen aan de godsdienst. En ze maken de mens gelukkig met vormen. Maar Jezus wordt er even niet. Zijn kruis staat niet centraal. Zijn liefde heeft geen plaats. Dienen, dienen, offeren, offeren, nog eens offeren. Doen, doen, doen. Hier te weinig, daar en daar. Ja, daar wist Herodes wel raad niet. Daar weten vele raad niet. En helaas, vele verblinde scharen lopen zulke machthebbers achterna. Ze worden steeds koud en steeds harder. Straks neemt deze godsdienstige schare Jezus en ze spijkeren hem aan het hout met een beroep op de weg. Zo gaat het. Zo ging het toen. Zo ging het, zo gaat het nu. En daar waren die herders bedroefd uit. En ik geloof, ik weet het zeker, ze waren ook bedroefd over zichzelf. Want die zichzelf kent, die God spreekt, die bedroefd is over de afval en over het verval, die gaat op zich daar niet dan. Die zegt niet, zij hebben God op het hoogst misdaan. En die zeggen niet, zij zijn als schapen van God afgedaan. Maar die zeggen, wij en onze vaderen, wij hebben God op het hoogst misdaan. En wij dwaalden allen als schapen. En wij hebben hem niet geacht. Zo zegt Jezaja. Dat was ook in het leven van deze herders. Zo zaten ze dan nu. En er was in hun ziel, ik waag het te zeggen, toch een verwachting. Ondanks het rouwvloed van alles wat hun overkwam, ondanks de muur van tegenheden waar geen deur in was, was het toch in hun leven een verwachting. Door alle eeuwen heen door God in stand gehad, dat eenmaal de gevangenis van Jacob gewend zou worden. Maar ja, er waren al zoveel eeuwen overheen gegaan. Daar waren al zoveel geslachten, de een na de ander opgevolgd. En nog was het heil niet geopenbaard. Jaren, honderden jaren lang hebben de vrome in Israël uitgezien naar de grote dag. Maar God houdt zijn aangezicht verborgen. En hij trekt zijn hand van zijn volk af. En daarover zijn ze bedroefd. Toch hebben ze verwachting. Dat blijkt hieruit. Als die engel zegt, u is geboren. U is geboren, de zaligmaker. Zo spreekt God niet tot een mens die geen verwachting heeft van God. Zo spreekt God tot een bedroefde die nogthans op de Heere hoort. Tot een hongerige die nogthans eet en een dorstige die nogthans drinkt. Zo spreekt God tot zijn kerk, tot zijn gemeente, tot zijn kinderen, tot de schapen. Al zijn het dan verdwaalde schapen, door de schapen van zijn weide. We zien ook dat hun arbeid hen niet belet om dat uitzicht te hebben. Ze zijn gewoon bezig met hun werk. En terwijl dat ze met hun werk bezig zijn, verbreekt de Heere de duisternis en daalt neder met zijn glansrijke heerlijkheid. En een engel verkondigt hem en zegt op hem, spreek niet, want dit, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. En gezegd, al den volken wezen zal. Het ganse volk, dat uwe volk, dat volk van God welbehaagt, uit Jood en Heiden, voor toen en nu en straks, al den volk zal die blijdschap zijn. Mensen die net zoals ze hebben, zondige mensen zijn, maar die ook bedroefde mensen zijn. Bedroefd om de zonde, maar ook bedroefd naar God. Met die droefheid die een onberouwelijke bekering werkt. Tot zaligheid. Hebben mensen, al de volken, die zoals deze mensen, ondanks alles, toch stonden. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Die toch, ondanks de nacht, en ondanks de omstandigheden, en ondanks hun eigen leven, niet konden nalaten in de traan toch, dat God op mij vertrouwt die daar ook bij. Kom, zeg het eens voor God. Leg er uw ziel eens na. Al behoort u dan niet tot de wijze, tot de rijke, tot de edelen, tot de geleerden, tot de machthebbers, tot de theologen van deze eeuw. Als u dan maar behoort tot de herders, die wisten dat ze zondaar waren, tot de herders die bedroefd waren naar God, tot de herders die nogthans de Heere verwachten, tot de gewone mensen die daar in het veld aan het werk zijn en op hun kudde passen, of tot de gewone moeder die naam nog nooit in de krant gestaan is en die elke dag weer opnieuw begint aan uw eindeloze arbeid. Maar als u dan maar behoort tot deze mens, in wie gaat het zo is, zoals het hier is, dan komt het goed. Dan maakt God het goed, want God maakt het altijd goed voor de armen, voor de gebrokenen en voor de beslagenen van hem heden. Die is geboren, zegt die engel tegen deze herder. Ik verkondig het u. Ik proclameer het u van de hemel. Ja, als engelen God dienaar des woord mogen zijn, dan zijn het geen mensen die met een kindje van de hemel gezonden worden. Geen goddelijke afkondiging met goddelijke autoriteit. Predikanten, dat moeten gesprekspartners worden. Dat moeten vrienden worden die de mensen helpen uit de duisternis tot het licht komen door witte en wezen. Dus samen op weg zijn, samen overleggen wat waar is en wat niet waar is. Daar heeft God zijn dienaren niet voor uitgezonden. Met al wat anderen dat ze te doen hebben, zijn ze boven alles ministers, dienaars van het goddelijk woord. En hebben ze met goddelijke autoriteit te spreken, zo zegt de Heer. Dezegene die van het woord iets afdoet, dezegene die tot het woord iets doet. De engel heeft het verstaan. Hij mocht voor één keer een evangelie bode zijn. Ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. En wat is dan de inhoud van die blijdschap? Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad David, wat ons in deze prediking opvalt, dat is in zonderheid dit, dat het een persoonlijke prediking is. Die prediking van Gods welbehagen aan de herders, die blijft niet zo in het vage hangen. Dat is niet zoiets van, je kan het aannemen, maar je kan het ook verwerken. Dat is die drang van Gods welbehagen. U is geboren. Ik verkondig het u. zegt de engel, vrees daarom niet. U is heiden geboren, heiden. Als het woord van God gepreekt wordt, dan wordt het gepreekt om heiden geloof te worden. Als u dit woord met uw mening om een morgen op verder te gaan, dan hebben de vogelen des hemels het weggepikt. Dan is het krachteloos geworden. Trouwens geweest is op een morgen de tijd hebt, om u tot God te bekeren. Het is wiegel wel aangename tijd. God wil woegeloof wat hier, tijdens deze dienst, onder deze prediking, hier, terwijl het is, ik het u predik, in de naam van de Heer, geven. O, laat het niet aan u voorbij gaan. Kijk niet naar uw dienen. Zeg niet, ik ben heden niet geschikt, want God mocht u zonden, terwijl je niet geschikt was om het evangelie te ontvangen. Hij mocht u vinden, uw naam mocht in de hemel worden afgeroepen, en dan moet je vanavond nog voor God zijn. En dan zal het geen excuus zijn voor zijn rechterstoel, wanneer je zegt, ja, Heer, ik hoorde om 6:00 uw evangelie, maar ik dacht, ik zal er vanavond om 10:00 nog eens nader over denken. Zo hebben die edders het niet verstaan, en zo heeft de engel het niet bedoeld, zo bedoelt God het aan u ook. O, de Heere weet, wat een schade van je ziel er reeds mee gedaan hebt. Hoe dikwijls je gezeten hebt onder de prediking van uw woord, dat je met een Agrippa zeggen moest, bijna bewoond, bijna tot het geloof gekomen, bijna afstand gedaan van de dood, bijna gebogen voor de Heer, bijna meneer geworden onder de bewegingen van de Heilige Geest. Maar uitgesteld op tot vanavond, tot morgen, tot na de drukte van de feestdag. Maar toen was het te laat. Toen was de kracht van het woord weg. Toen was de Heilige Geest reeds uit het woord gewezen. Heden. En de herders, ze hebben het verstaan. Heden is uw geboren, de zalig maken. Welke is Christus de Heere in de stad David. Dat was de inhoud van de preek, een korte preek. Maar waar alles in gezegd wordt, wat een zondaar nodig heeft. Zonder dus is een preek geen preek, al doet hij 3 uur. Maar met dit als inhoud is een preek waarlijk een preek. Al duurt hij een kwartier. Al duurt hij maar zo lang als de preek van de engel. Want, Paulus heeft het gezegd, ik heb niet voorgenomen onder u te prediken, iets te weten onder u, dan Jezus Christus en deze kracht. De zalig maar, wat hebben we meer nodig? Wat hebben de herders meer nodig? Die er als een hoopje verstrooide ellendelijke vreemdelingen in hun eigen oor en in de ogen van de wereld missende mensen, die zoekende zielen. Wat hebben we meer nodig als een zaligmaker? Wat hebben we meer nodig als een zaligmaker die ons van onze zonde rendt? Die ons met God bezoekt, wat staat ons meer in de weg dan onze zonde? Ook leek wel van nature niet. Van nature hebben we andere verlangen. Dan zoeken we andere dingen. Dan hebben we op heel andere zaken het ook. Maar als Gods genade ons tot het licht brengt. Als de duisternis die in ons is in de dag gesteld wordt. En het licht van God glansrijk aangezicht. Dan hebben we maar 1 ding nodig. Dan zeggen we geef me Jezus. Of ik sterf. Alles wat u buiten hem geeft, dat smaakt me niet. Dat kan me ziel niet verzaken. Daarmee heb ik geen vrede voor God. Maar als ik Jezus heb, als mijn zalig maak, dan ben ik gelukkig. Dan ben ik voor eeuwig gelukkig. Dan ben ik gered. Jezus, Christus, de gezalige, de van God beloofde, de Messias, de Heer, geboren in de stad David. En die engel. Die verkondigt de herders niet alleen dat hij geboren is. En dat hij voor hem geboren is. Maar die hebben die dag komt. Ik zal u de weg leiden. Ja, zo goed is God. Want al wordt ons verkondigd dat Jezus Christus geboren is om onze zonde weg te nemen. En de gemeenschap met Christus komt niet op stand. Ik voel hem niet in de bewustheid van mijn ziel. Ik mag hem niet in de armen van het geloof nemen. Dan blijf ik nog een eeuwige twijfelaar. Maar zie jullie aan die God zegt, daar is zaligheid. Want daar is een zaligmaker. Ook God is. Die was God ook bij de hand. En die leidt hij ook tot het heil. In die ziel brengt hij ook het. Hij is niet alleen die God die de zaligheid verwerkt. Die voor zijn schapende dood ingaat. De wet onderhoudt, de straf draagt. Maar hij is ook die leidsman der zaligheid. Hij is ook die toepasser van zijn gerechtigheid. Want zie maar wat die engel nu doet. Hij zegt, ik zal u een teken zijn. Dit zal u een teken zijn. Gij zult het kinder te vinden in doeken gewonden. En liggende in de krib. Ach ja, gezegd, het had nog gemakkelijker gekund. Die engel die had kunnen zeggen, geef me maar een hand. En dan zal ik u naar de kribbe brengen. Hou me maar vast en kom maar achter me aan. Ik weet, zo zouden sommige mensen ook wel zalig willen worden. Maar zo doet God het niet. God laat in ons menselijk zijn ruimte voor het geloof. Voor de worsteling, voor de spanning. God zou ook de zaligheid kunnen geven zonder bidden, zonder zoeken. Zonder tranen, zonder lief, dat zou God kunnen doen. Want die gerechtigheid van Christus, die is zo af, zo volmaakt, daar hoeft geen traan van ons, geen roep uit de diepte bij. Maar zo wil God geen mens zalig maken. Degene die God zalig maakt, die maakt hij zalig door de diepte der verdrijzeling. Die maakt hij zalig door de nood van ons leven, door het schreien, door het genoeg. Door het hongeren, door het roepen, door het dorsten, door het uitgaan. En u moet ook de waarheid in het leven van deze herders blijken en openbaar komen. In de worsteling van hun leven. Maar ze hebben wel een vast teken gekregen. Ze zullen zich nooit behoeven te vergissen op de weg die ze gaan. Want de engel die zegt tegen deze mensen, ik zal u een teken zijn. Dit zal u een teken zijn. Gij zult het kinder te vinden, in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. O, wat een contrast. De heerlijkheid uit huren. Ontkenen, dat zou je toch verwachten, dat die engel zou zeggen, en gij zult het kinder te vinden, baden in de heerlijkheid uit huren. Dat kind met zo'n gouden krans in zijn hoofd. Dat kind. Waar de glanzen der zon op stralen, dat is Jezus. Nee, dat zegt hij niet. Dat zegt hij niet. Hij zegt, ge zult het kinder te vinden. In doeken gewonnen. En liggende in een kribbe. En dat verstonden de herders natuurlijk direct. Maar waarom? Waarom dat contrast? De heerlijkheid is hier over de herders. En het kindertje in doeken gewonnen. Jezus. De zaligmaker, Christus de Heer, in de stad David. En dan niet op de troon van David. Is de engel dan toch erbij? Nee, de liefde. Zo verkondigt God het heil toen. En nu waarom? Ach, ik zal het u zonder omwegen zeggen. Omdat God in dat kindertje in doeken gewonden en liggende in de kribben. Ons alle illusies zou ontnemen van een aards koninkrijk. Met één slag verdrijft hij alle vleeselijke gedachten. Met één slag verdrijft hij alle eigenwillige godsdienst. Want de eigenwillige godsdienst, hier en daar, die zoekt altijd in Jezus het getroond met een dichtbaar koninkrijk. Een koninkrijk waar je beter van bent. Waar je wat aan hebt in deze wereld. Een koninkrijk dat je tonen kan. Waar je iets mee wordt. Al is het maar de bekeerde man. Zo zoekt de natuurlijk mens, vooral ook de godsdienstige mens, altijd zijn koninkrijk. Omdat hij ten diepste zijn schuld niet als schuld aanvaarden kan voor God. Omdat hij ten diepste niet een nul voor God kan zijn. Want een nul voor God zijn kan je alleen maar door Gods genade. Wanneer je in aanraking komt met de genade van God. Wanneer je het kundige gezien hebt en in hem geloofd hebt en van hem gehoord hebt. Dan word je arm en leeg. Dan zie je dat er buiten hem geen leven en geen zaligheid is. Dat je gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed voor God. En nu zal God zorgen voor de ware armen. Dat ze zich niet zullen vergissen in Jezus. Want hij zegt, gij zult het kunde te vinden. Gij zult het vinden hoor. God laat ons niet eindeloos zoeken naar Jezus. Gij zult het vinden hoor. Hongerigen en dorstigen. Zoekende naar God. Bedroefde over uw zon. Die hier zit te tobben en te kermen om het kerstfeest te mogen vieren. Die waarlijk bedroefd zijt naar de levende God. Gij zult het vinden hoor. God van de hemel heeft het gezegd. Houd aan, grijp u. U hebt zo vrolijk lief. Ach, wanneer je zegt. Op God zijt. Op God zijt zal het vervuld worden. Hij zal het doen. Daarom ziet op hem. Blijf op hem wachten. Ze hebben niet lang meer gewacht. Na deze tijd zijn ze haastelijk heen gegaan. En ze hebben gevonden. Ze hebben gevonden. In doeken gevonden. En liggende in de kribben. Maar dat is dan ook het kenmerk. Dat hij de zaligmaker is. Want geliefden. Als de Heer in ons leven, ik heb er vanmorgen pas gesproken, hem openbaart als Godsgerechtigheid, dan hebben we juist volken zalig maken nodig, die om ons in wil iets arm worden. Wat zouden we aan een zaligmaker hebben die op de troon van David zit in Jeruzalem? Wat zouden we aan een zaligmaker hebben die glorieert in deze wereld, die niet aan het kruis komt, die onze schuld niet wegneemt, die niet om ons in wil naar de hel gaan, dan blijven we wel op hel en doemwaardig. Want wij kunnen onze schuld voor God nooit betalen met niets wat in ons is. Maar nu heeft God een zaligmaker gegeven die borgt, die het al volbrengt, die in onze plaats wil staan, die zich nu verbuigt in de diepte der hel, die als een kindelijke arm en kreeg, verloren ligt in het stal, in het kribben. Maar dat is dan ook het herkennende. O, had u zo met een leegheid, met uw holle ogen en met uw lege hart, die lege, die uitgeledigde, die van alles ontdanen, van alle heerlijkheid ontdanen, arm geworden Jezus, wel eens ontmoet. Heb u hem wel eens ontmoet? In de prediking, in het lezen van God, in uw mediteren met God, in uw opzien tot hier, heb u hem wel eens ontmoet, arm geworden, daar hij rijk was. Want al degenen die Jezus in duidelijkheid hebben leren kennen, die hebben hem daar leren kennen. In Bethlehem staan, in Gethsemane op Golgotha als hoofd, die hebben hem leren kennen. In de diepte van zijn vernedering, in die lage staat waarin hij zich vrijwillig gebracht had. Hij die zijn zoon was, gehoorzaamheid lerende uit hetgene dat hij geleden heeft. Ach, maar wat wordt hij daar gepast? Wat wordt hij daar beminnelijk? Wat wordt hij daar dierbaar? Wat wordt die arme Jezus daar recht? Daar is geen koning, daar zijn geen miljoenen aan goud en zilver die onze ziel gelukkiger kunnen maken. Dan een arme Jezus, een geslagen, een bespotte, een geschonden, een gekrenkt, die tussen de molensteden van God recht vermalen is. En die het uitriep aan het schandhout, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is onze zaligheid. Dit is de bron van onze vreugde. Hier heeft God recht te loop gehad. Hier keert het oordeel weer tot gerechtigheid. Hier vangt onze verloren ziel een blik op. van hun kruis blijft. Hij in het gerechte God gestaan, dat ik nimmer meer in het gerechte God komen zou. Dat is de diepte van ons feest, ons kerstfeest. In doeken gewonden, al liggende in de kribbe. En als dat heilrijk evangelie geopenbaard is, dan ontsluit ik u de hemelen. En dan komen engelen gevlogen van het hemelstroom. Duizendmaal duizenden heilige engelen. Ze dalen hier in uw straat af. Wel, en in onsterfelijke zangen heffen ze de lof van aan. Hier zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in de mensen in welbehagen. Hiervan wil ik u graag spreken. Nadat we gezongen hebben uit de lofzang van Simeon. Waren. We hebben ook gehoord wat die herders gehoord hebben, de boodschap van het evangelie. Maar waartoe hebben die herders het gehoord? Wel, de herders hebben het gehoord opdat ze de engelen na zouden zingen. Glorie voor God en vrede op de aarde in de mensen een welbehagen. Dat is het hoogste doel van de komst van Christus op de wereld. Als u deze engelenzang leest, dan vindt u daar niet één keer de naam van Jezus in. Klinkt dat niet wat magertjes? Ere zij God. In de hoogste hemel en vrede op aarde. In de mensen de weldagen, nee, toch niet geliefden. De engelen doen hier wat Christus in de wereld komt doen. Niet zijn doel. Volbrengen. Maar de eer zijn vader hebt zelf. Christus heeft nooit anders gedaan. Dat was zijn werk. Dat was zijn spijt. Het is mijn spijt om de wil van mijn vader te doen. En wat was de wil zijn vader? Ach, dat de zondaar met God hersteld zou worden, gezond zou worden. En daarin de verhouding weer hersteld zou worden. Dat er weer glorie voor God zou komen. Dan zou er ook weer vrede zijn voor de mensen. En u weet u, de engelen zijn altijd nauw betrokken geweest bij deze wereld. Want toen de aarde door God neerzonk op zijn grondvesten, toen zongen de morgensterren al te samen vrolijk. Dat zijn de heilige engelen geweest. En toen de mens van God afviel, toen hebben de engelen tranen gespreid. Om God leed, ook de gevallen mensen. Toen heeft God een heilige engel aan de ingang van de poort van het paradijs gezet. Met een vlammend zwaard om de toegang te bewaken. Tot een hof daar in de boom des levens stond. Maar de engelen hebben ook onder het Oude Testament een onbegrijpelijke verwondering uitgezien naar de oplossing, naar de ontknoping van het probleem dat voor de engelen een onoplosbaar probleem was. Hoe God ondanks de zonde toch met de mensen te doen kon hebben. Vandaar heeft God zelf heilige engelen met hun aangezichten naar het verzoendeksel op de ark laten maken. Er staat in de Bijbel dat ze bezwoerig waren om in te zien. Ze stonden daar met hun uitgebreide vlezen en met hun aangezicht naar het gezin weg. En ze waren bezwoerig om in te zien. Ze spraken als het ware de een tot een ander. Hoe kan de heilige God met zondige mensen te doen hebben? Dat begrepen ze. Ze zijn zelf heilig. En ze hebben gezien dat hun medegenoten duivelen geworden zijn in de hel. Nadat ze zich van God hadden losgescheurd. En de mens heeft zich ook van God losgescheurd. En God maakt hem geen duivel in de hel. God bemoeit zich met zondaar. Met mensen. Kunnen de engelen niet bij. Stom verbaasd zijn ze op het gezonde. Maar nu. Nu God zijn geheim openbaart. Die God zijn zoon in de wereld is. Die het woord vloed geworden is. Nu mogen de engelen inzien. Nee, ze beleven het niet. Ze ervaren het niet. Dat mogen wij. Dat is ons zondare beschuldiging. Zo menigmaal we door het waarachtig geloof steden. Op onze lieve borg en zalig maken. Wij mogen het beleven. De engelen mogen er aanschouwen van zijn. Maar door de aanschouwing van het heil van God raken ze in extase. En ze zingen met luide stem en ze galmen aarde en hemel alleen. Hier is een God in de hoogste hemel. En vrede op aarde in de mensen wel behaagd. Daar is Heere te God. Kijk, dat begrijpen die engelen. Ja, nou hebben ze het gezien. Daar is Heere voor God. Want God kreeg zijn rechter. Zijn wet terug. Zijn naam wordt weer verheerd. Schepselen zullen weer zingen van God's goede tieren. Daar zullen weer mensen in de hemel komen. Verloren zoon komt thuis. Zouden de knechten, zouden de engelen niet blij zijn. Omdat de vader weer blij. Zouden ze niet blij zijn. Als verloren zonen door aan schade dit komt. Ze hebben het gezien. In dat vlees geworden woord heeft God de ontknoping ook aan de engelen laten zien. En zij hebben voor het eerst mogen zitten. Nu is er weer ere voor God. Onder het Oude Testament heeft God de zonde van zijn volk voorbij gezien. En heeft ze in zijn barmhartigheid voorbij gezien. Hij heeft ze nog niet gestraft. Hij heeft al die zonden maar op laten stapelen, totdat zijn zoon kwam. En toen zijn kind kwam, toen heeft hij hem toegericht. En dat zien de engelen in de grond. Dat hij de wet onderhoudt, de straf zal dragen, arm geworden, om de zonde te zijn. En daarom zingen ze er in ere voor God. Maar als er nu in ere voor God is, dan is er ook weer vrede op de aarde. Dat die engelen gezongen hebben, leert God ook door zijn heilige geest in het hart van zijn kinderen. Geliefde zolang als het altijd nog maar om onszelf gaat. Om ons zijn of niet zijn. Bekeerd zijn of niet bekeerd zijn. Dit ervaren of dat ervaren te hebben. Zolang zijn we nog niet aan het doel van ons leven gekomen. Maar als het zo wordt door de ontdekking van de heilige geest. Dat we de eer des Heeren dierbaar gaan achten. Dat we een welgevallen vinden de straf onze ongerechtigheid. En dat we God rechtvaardig keuren zijn doen en rein in zijn spreek. En al zou die ons dan voor zijn aangezicht wegstoken. Nog eeuwig zouden zeggen dat de goede tieren nodig zijn tot in de eeuwigheid. Als we God zijn eer weer zijn. Als we het zegel weer hechten aan zijn woord. Als we hem weer geloof heeft. In zijn oordeel en zijn straf. Die hij over ons zegt. Dan is er vrede voor ons. Dan kan God het niet nalaten. Om ons de weg te openbaren waarin die eer voor hem weer is gekomen. Niet door onze weg. Niet door ons nauwgezet leven. Niet door onze ijver om God te doen. Niet door onze tranen, niet de tranen die ik breng, niet het offer dat ik breng, maar zijn tranen, zijn bloed, zijn lijf, zijn lief. Die daardoor is het eer voor God. Hij heeft vlekkeloos en ongeschonden die gerechtigheid verhoogd in hem. de genade, de waarheid blij ontmoet, de vrede van een kus van het recht begroet in Christus Jezus. Dat is in hem gebeurd. En nu. En nu is er vrede op de aarde. Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Aangekweekt zijn. Velen voegen ons spotten toe. Weg met de kerstfeest. Dat christelijk kerstfeest. Het is niet meer dan een tirade. Een farce. Een bespotting. Kunnen de kerstfeest nog handhaven. Als de slagvelden druipen van bloed, moeten we als christenen niet met beschaamde kaken onder de wereld staan. Wie dan tenminste zich in alles nog instand om de oorlogen te doen ophouden, is het evangelie dat de engelen de wereld inzingen, geen bespotting, ook in deze dagen? Nee, geliefden. Wat de engelen gezongen hebben, dat is nog volop waar. De mens, de natuurlijke mens, die niet bestaat, de ongeestelijke mens, die de diepte Gods nooit aanschouwd is, die verwacht niet te veel van deze engelenzang, maar die verwacht veel te weinig van deze engelenzang. Die zegt, vrede op aarde, dat betekent geen oorlog meer in de wereld. Geen honger meer in de wereld. Geen ruzie meer in de wereld. Geen haat, geen huis, geen trots, geen tweede. Dat betekent een paradijs op de aarde. Nou, en wat dan nog? Al hebben we nu vrede met elkaar. Al zijn we nooit meer boos op elkaar. Al verdelen we eerlijk de welvaart van deze wereld. Al lijkt er geen mens meer honger op deze dier. En wat dan nog? Zijn we dan klaar? Zijn we dan geholpen? Zijn we dan gelukkig? Vraag u zelf dat en dat. Als u een welvaart en een wilde leeft, dat u, ja, 70 of zo bezeerd, sterk zijn, 80 jaar, en hebben we het dan gevonden? Nee, vriend, daar is geen vrede op aarde, zonder vrede met God. De wereld verwacht niet te veel van de engelenzang, maar te weinig. De wereld verwacht alleen maar een aardse vrede en een aardse zegen. Een zegen voor dit leven. Maar dat zal blijken. Te kort te zijn. Als we 80 jaar in vrede geleefd hebben. In welvaart. En we hebben God niet ontmoet. Dan sterven we als vijanden. En zullen in eeuwigheid het licht niet zien. O, wat een arm bosje. Als we daarvoor bezig zijn. Als dat ons leven is, als dat ons streven is, als we daar alles voor geven wat we hebben en wat we zijn, om de vrede op aarde te stabiliseren, zo het zou gelukkig, het zou niet gelukkig. Er staat nergens in de Bijbel dat Jezus gekomen is om een vrede op aarde te brengen onder alle mensen. Een zichtbare vrede, een tastelijke vrede, een vrede voor deze wereld, is helemaal niet. Er staat dat Jezus in de wereld gekomen is om het zwaar te brengen. De mens zal tweedrachtig leven tegen zijn naast. Dat al opstand, wederstand komt. Overal waar het evangelie gepredikt wordt. En naarmate dat we in het heilig boek voortlezen, naar die mate zien we ook dat de oorlogen en de geruchten van oorlogen zullen zien. En dat de straffingen God over de afval der mensen steeds schrikkelijker zullen worden. En dat de mensen God zullen lasteren vanwege de plaag. Maar ze zullen zich tot God niet bekeren. Dat is het Bijbels perspectief van deze wereld. En een andere toekomst is er niet op God moet liggen. En hij kan niet liggen. Dus laten we ons niet vastklampen
aan dat wereldse leven. En laat ons de kracht van het evangelie niet laten ontnemen, omdat de wereldse mensen genezen niet krijgt, die overigens God zijn eer niet wil geven. Wel nu die zal van God ook geen vrede hebben, maar omgekeerd. Die God zijn eer teruggeeft, in het vallen onder God, in het beleiden van zijn ziel, in het eerlijk bekennen van Gods gerechtigheid. Al zou God ons verstoten van voor zijn naam, die krijgt van God weer vrede. Maar die is God gezien in de aanschouwing van Jezus Christus door het offer van Golgotha. En dat is een echte vrede. Dat is een vrede die zelfs op de slagvelden nog beleefd kan worden. Dat is een vrede waar de martelaren van gezongen hebben, toen hun de tong uit de mond gesneden was en toen ze aan de brandstaak waren vastgesnoerd. Toen hebben ze met hun ogen en met hun hart gezongen. Hij is onze vrede, die de middelmuur des afscheids heeft weggenomen en die met zijn bloed betaald heeft voor al onze zonden. Dat is een vrede die alle verstand te boven gaat. Dat is een vrede die harten en zinnen reinigt door Christus Jezus. Hij is onze vrede. Dat is een vrede die door de dood niet teniet gedaan wordt. Dat is een vrede in ons strijden, een vrede in ons lijden. Dat is een vrede in ons sterven. Dat is een vrede met God. Die blijft tot in alle eeuwigheid. Daar hebben die engelen van gezegd. Van die vrede. Kom, houd. Houd wat ge hebt. Opdat niemand die kroon heeft. Laat ons dit evangelie van Gods genade niet laten ontputselen. Door wat goedkope leugens die geuit worden door van God vervreemde mensen, die overigens God zijn wet in het aangezicht klingen, maar die wel Gods zegeningen willen hebben, maar die God zijn eer niet geeft, die zal ook van God geen vrede hebben. Maar nog eens, en tenslotte, die het engelenlied verstaat, daar is eer voor God. En u is een vrede voor de mens, die zal haastelijk opstaan. Die zal, bij de herder, haastelijk opstaan. En zoeken hem, die de vrede van God geworden is. Die de vrede voor hem ziel. Ja, en daar gaat u verder niet op in. Maar het staat hier wel in het verband van onze tekst. En het geschiedde als de engelen van hun weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast. Die haast der liefde mogen ook vanavond onze vrienden zijn, gehoord hebbende dat evangelie voor zondaar, voor arme hart, het evangelie voor zoeken, dus is dat er eer is voor God, waarachtig niet door onze werken, maar door zijn opbrengst, waardoor er vrede is voor ons die komen, en ze kwamen met haar. Van nu aan trekt het kind uit de krib. Van nu aan is hij de lijst van hun zaligheid. En zij kwamen met haar, met die onweerstandelijke drang der liefde getrokken. En ze hebben gewonnen. En ze hebben zich neergebogen. En ze hebben aangeboden. Ruwe, harde werkman, met verteelde handen. Mensen van het stijl, ongeletterde, ongeleerde, verachte bij het volk, maar uitverkoren en dierbaar bij God. Kerstfeest, het feest der armen aan de kribbe van Bethlehem, ook voor ons. Amen. Heer, daarin heb u een welbehagen gehad. Dit is uw welbehagen. Dat zondaren zullen komen. Die zichzelf niet meer redden kunnen. In de mensen. Een welbehagen. Daar is die oog op. Die zijt u vriendelijk en goed. Maar die maakt u vrede. Die komen. Om aan te bieden het offer. Dat gij gebracht hebt. O, daarin hebt ge welbehagen. Daar hebt ge van uitgeroepen. Dit is mijn zoon. Mijn geliefde. In de welke ik al mijn welbehagen heb. Nu heb u een welbehagen in mensen. Die in hem een welbehagen hebben. Heere, we hadden het niet. Hij was ook voor onze vrienden. Ook wij hebben hem niet geacht. We zochten onze gerechtigheid op te richten. Net zo lang tot iedere mijn kan maken. En u het ons van de hemel verkondigde. Heden is u geboren. Inzalig maken. Christus. De Heer. En we hebben hem gevonden. En we willen u altijd weer opnieuw vinden. Doe ons uw zonde. Daar is het goed. Daar kunnen we leven en sterren. Daar kunnen we ziek en gezond zijn. Daar kunnen we zijn als jongens als meisjes. Daar kunnen we zijn als mannen en vrouwen. Daar kunnen we zijn vermoeid, belast en beladen. Daar kunnen we zijn als grijzaak met brekende ogen. In die schuil laat des allerhoogst. Bij de kribben, brengt er ons. Brengt er ons weer hier. Doe ons komen. Doe ons daar vertoeven. Doe ons daaraan bidden. Opdat zij alleen groot zijn. En onze ziel vrede hebben. Vrede met God. Door Jezus Christus. Onze Heer. Nu. En tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 18, vers 9 is onze slotzang. Van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.